Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 27 september en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Zonder voorspel verdien je geen climax. De spanning moet steentje voor steentje worden opgebouwd tot de muur staat en het wachten is op de explosie die hem weer ondersteboven zal gooien. Een uur voor de finish inschakelen is voor doetjes die nooit zullen begrijpen waar het echt om gaat. Het hele verhaal. Dat soort mensen leest van een boek ook alleen de laatste twee pagina's. Aldus Bert Wagendorp in een verhaal over het wereldkampioenschap van Madrid op 25 september 2005, waar Bonen won en Bram Tankink in onze vorige show vond dat de aanval van Koos Moerhout een beter einde had verdiend. En dus zaten we er weer, klokslag 9:30, met de ontbijtgranen en de vers geperste jus voor de neus, voor de televisie. Op Sporza ging diezelfde Tankink samen met een Eddy Plankaart nog eens alle favorieten af en begonnen wij aan ons tweede croissantje, want ook 8 uur tv kijken vereist nou eenmaal een goede bodem. Tergend langzaam ging het, dat opbouwen van de muur. En er was heus een dipje toen we na een eerste koersdutje wakker schoten en de teller linksboven in beeld nog altijd niet onder de 200 was gedaald. Hemel zij dank voor Pocky, die het kennelijk rustig aan had gedaan op de afterparty in Parijs. En een uur of 4 hemel tergend saai voorspel later voor het eerst met een voorhamer tegen de muur sloeg. Er bleek echter maar 1 met Semtex in zijn trappers. Een heel jaar in de regenboogtrui, alsof hij normaal gesproken al niet makkelijk genoeg te herkennen was met dat nerveuze stijltje. Lekker gewerkt vandaag en een kroon op een nog lang niet voltooid palmarès voor Julien Alaphilippe.
Het is 23 jaar geleden, maar daar gaat nog eens een Fransman wereldkampioen worden. En hij luistert niet toevallig naar de naam Julien Alaphilippe. En aan het eind is dat quand même formidable. Voilà. Wereldkampioen 2020 in Imola, Alaphilippe. Het is een renner, zegt nu zelf, die regenboogtrui verdient.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Ja, Jonne.
Zeker weten.
Alaphilippe.
Wat een winnaar.
Ja, zeker. Bram Tankink. Schoof gewoon weer aan vanochtend bij de beller.
Ja, zat hij daar gewoon vriend van de show te zijn.
Ja, precies.
Helemaal in vol ornaat.
Ja, dat had hij helemaal niet verteld. Maar dit was natuurlijk de Rode Lantaarn was voor hem natuurlijk de ideale voorbereiding om dat zondagochtend optreden.
Ja, hij zat naast een, ik mag wel zeggen, zeer goed gebruinde plankaart.
Ja, maar dit is hij altijd toch?
Ja,
zat hij nu nog een extra laagje overheen.
Ja, ik vrees een beetje voor mijn tv dat de bruine pixels op zijn inmiddels. Want ik heb de laatst volgens mij langs een programma met Jack van Gelder.
Ja.
Nou ja, goed, dan is de helft van je bruine pixels
heb je erover gespeeld?
Ja. En nu Eddie klapt er nog eens overheen. die is duidelijk, houdt zich niet aan de coronaregels. Je moet in België blijven.
Ja, maar het kan ook zijn dat vanwege die coronaregels moeten die gasten allemaal hun eigen make-up doen. Dus misschien dat Eddie gewoon iedere keer uitschiet met de bronzer.
Met de
dat kan, hè?
Ja, dat is eigenlijk best een goede theorie.
Ja.
En hoe verklaar je dat? Jack van Gelder, maar die heeft het al jaren.
Ja, precies.
Zo ongelooflijk, die man.
Ja. Nee, dat verbaast me ook nog steeds. Weet je wat helpt?
Nee?
Niet meer naar Jack van Gelder kijken.
Het is een beetje alsof je niet in de zon moet kijken.
Ja, dat is waar.
Je doet het toch af en toe. Dan denk je, had ik niet moeten doen.
Oh, ja, dat is waar ook. Regel vergeten.
Oogverblindend.
Doe. Hey, was leuk hè met Bram?
Ontzettend leuk.
Wat een leuke gast is dat.
Echt ontzettend leuk gast. En hij Hij heeft altijd een goed verhaal. Hij heeft natuurlijk gewoon echt humor.
Ja.
Hij heeft altijd een goed verhaal. Hij ziet ook veel. Hij ziet gewoon veel details. Ik denk dat het komt omdat hij natuurlijk wegcaptain is geweest. Dan ben je toch gewoon een soort van, ja.
Manisje van alles.
Ja, en je wordt opgeleid om veel te zien.
Ja.
Je moet weten wanneer iemand niet goed zit. Of wanneer hij niet lekker in zijn vel zit. Of wanneer iemand in vorm is. En daarnaast, en dat vond ik echt... hij had al een heel lief appje gestuurd toen we bij de avondetappe waren. Van hij zei van, nou, dat vond ik een mooie vorm van erkenning.
Ja.
En hoe hij ons in een rijtje zette met Het is Koers en Frank Heijnen, daar kreeg ik wel kippenvel van.
Ging je wel van kwispelen.
Ja, ik vond het echt heel mooi en lief.
Ik heb zomaar het gevoel dat het niet de laatste keer is dat Bram Tankink aanschuift bij de Rode Lantaarn.
Nee, wat mij betreft...
laat hij er zelf ook wel plezier in.
Ja, Tim is er niet. Misschien is dat wel een voorbode dat we hem gewoon vervangen voor Tank.
Oei, dat zou wel harsh zijn.
Dat zou zielig zijn.
Ik vond het wel grappig dat hij af en toe leek hij verbaasd dat wij ook iets wilden zeggen.
Ja, wat ook wel weer grappig was. Want hij was weer verbaasd dat wij hier met ons laptopje zitten. Want we hebben natuurlijk een voorbereiding. Hè?
Zo,
dit lijkt natuurlijk allemaal alsof het helemaal uit de losse pols wordt geschud. Maar we hebben wel degelijk...
Over elk woord is nagedacht.
Nou, niet elk woord, maar wel veel.
Mm-hmm.
En hij voelde zich een beetje...
onvoorbereid.
Naakt zonder laptop. Ja. Maar daar was niks van te merken.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ja.
Hey, de oplettende luisteraar heeft al twee dingen gemerkt.
Ja.
Eén, Tim is er niet.
Tim is er niet.
Geen zorgen, niks aan de hand.
Hij is jarig, hè?
Vandaag toch nog niet?
Gisteren?
Nee.
Nee?
Nee.
Is dit een vervroegd verjaarscadeau dan?
Ik denk het.
Wat hij zichzelf heeft gegeven.
Oh god. Ik denk dat ik dit er niet weer... Ik weet wel dat jij 1 oktober jarig bent.
Ja, zeker.
Dat is dat overmorgen?
Donderdag.
Donderdag.
Okay. Ja.
Dan zou het kunnen dat Tim vandaag jaar. Oh, die ga ik dit wel opzoeken.
Ik ga dit er niet uitknippen.
Nee, dat snap ik.
Ik ga er niet uitknippen.
Ik ga het nazoeken.
Voor de zekerheid, Tim, van harte gefeliciteerd. En hij had, volgens mij heeft hij iedereen in zijn omgeving gevraagd. Als verjaardagscadeau dat hij even niks hoefde.
Ja.
Dus vandaar dat hij vandaag even past.
Weet je waar de verwarring vandaan komt bij Tim's verjaardag?
Je denkt altijd aan Dierendag.
Nee, Tim de Gier is een anagram voor 30 mei. En dus associeer ik dat altijd met nationale. Ik heb dat ooit
benoemd. Nationale Tim de Gier.
Nationale Tim de Gierdag, 30 mei. En sindsdien feliciteer ik hem eigenlijk vooral op Nationale Tim de Gierdag in plaats van op zijn verjaardag.
Nou, mooi.
Ja.
Doen we dat gewoon vanaf nu?
Zeker. Maar het andere ding wat je is opgevallen. Nee, maar Tim komt. Is dus eigenlijk wat ik wilde zeggen. Tim is er niet, omdat we hebben natuurlijk zo'n enorme reeks van 27 podcasts achter elkaar. En dan is het wel lekker als je af en toe eentje vrij kan nemen.
Mag,
dus dat
mag zeker. Ja. Het is hem gegund.
Ja, precies. En het andere ding wat je opgevallen kan zijn. Is dat er voorafgaand aan de show bij Dag en Nacht. De shows bij Dag en Nacht. Dus ook die van ons. Tegenwoordig weer een pre-roll zit. Waarin een andere show reclame voor wordt gemaakt. En nou hoorde ik dat in de vorige aflevering kreeg ik de Vierkante Ogen show. Over popcultuur.
Ja.
En toen dacht ik, ja, die luister ik eigenlijk helemaal niet zelf. Dus waarom zit hij hier eigenlijk voor? Dus toen dacht ik, misschien heb jij wel een betere tip voor onze luisteraars.
Oh, nou.
Wat jij graag luistert van...
Van Dag en Nacht?
Ja, die andere shows gaan we natuurlijk niet promoten.
Nee?
Nee.
Oh, dat vind ik jammer.
Mm.
Nee, ik luister graag naar de Willem-podcast.
Hey, die gaat niet over mij.
Nee, dan zou ik hem niet luisteren. Ja, ben ik heel eerlijk in.
Het zou wel een beetje overdosis Willem zijn.
Ja, de Rode Lantaarn wel, ja, grotendeels over jou gaat.
Klopt, ja, Willem-podcast is geen spin-off van de Rode Lantaarn, mocht de mensen dan denken.
Nee, het gaat over de Amsterdamse, of eigenlijk de Nederlandse onderwereld.
Ja. Met Harry Lensink en Marian Huske.
Ja, zeker.
Ja.
Twee misdaadjournalisten die goed ingevoerd zijn.
Ja.
En die goed een gesprek kunnen voeren. En het is, ik weet niet of dat misschien de juiste omschrijving, maar een beetje een guilty pleasure.
Ja.
Gewoon, de Amsterdamse onderwereld, of de onderwereld in het algemeen van Nederland, dat intrigeert.
Mm-hmm.
En er zit toch een soort van spanning op. En eerst ging het heel lang over de Willem Holleder casus.
Ja, ze zijn nu doorgeschoven naar Ridouan T.
Ja. En doen ook wel wat andere dingen daarnaast. Maar voornamelijk proces Marengo.
Leuk.
Mooi. En jij?
Ik sluit me hier helemaal bij aan.
Leuk.
Ik luister dit ook graag.
Ja,
goeie podcast.
Leuk.
Zeker. De Willem podcast, die kun je dus ook luisteren.
Mooi site.
Maar misschien zit hij wel nu voor deze podcast. Dat
we niet. Zou wel echt Inception zijn.
Oh wel. Hey, 500 vrienden van de show.
Ja, ongelooflijk. Hoe voelt dat voor jou? Jij hebt natuurlijk niet zoveel vrienden.
Nou, dus... ik hield het... nee, zeker. Dus het voelde als een ontzettend fijne compensatie daarvoor. Nee, ik zat afgelopen... Ik kijk natuurlijk regelmatig, want ik zag dat het 500 naderde. Dus ik was de hele tijd aan het F5 om te kijken wanneer komt hij nou.
Ja.
En toen stond het er opeens. 500 vrienden van de show. Met Peter Kleiweg als nummer 500.
Het is hard gegaan, hè?
Echt superleuk.
Hoe lang is het vriend van de show nou online? 2 maandjes?
Ja, zoiets.
2,5?
2,5 maand misschien.
En dan gewoon nog 500 matties.
Echt, echt bizar.
Had je gezien wie nummer 493 was?
Nee.
Nee?
Nee. Oh. Jouw moeder weer?
Bijna, bijna.
Oh. Oh.
Bram Tankink.
Echt?
Ja.
Oh, wat leuk.
Ik liet hem uit toen hij hier wegging. Zei ik van nou, leuk dat je nu officieel vriend van de show bent. Ik zei, ja, maar dan moet ik ook nog wel eventjes even lappen, hè?
Ja.
Ik zei, nee joh, jij bent een vriend van de show op uitnodiging. Maar toen... Hij stuurde me een appje dat hij graag zijn tussensprint trui uit het Ronde van Baskeland wou veilen voor ons. Dus dat we die daar een mooie prijs voor mochten bedenken.
Ja.
En toen zag ik ineens tussen de vrienden van de show zag ik een fotootje van die van het shirtje. En toen zag ik staan tank dacht ik, ah, genieten. Ja, echt heel goed. Vet.
Nou, leuk.
Echt mooi. Ja.
Echt goed. Dankjewel, Bram.
Zeker.
Hey, het transfernieuws. Toch nog eventjes kort. Want we hadden het werden natuurlijk verrast. Nou, niet verrast. Wel een beetje
één verrassing zat er voor mij bij.
Door de putsch van Team Ineos. Die in één keer bedacht op een willekeurige doordeweekse dag. Gaan we gewoon even 4 top aankopen.
Ja.
Aankondigen.
Ja.
Want we wisten natuurlijk al dat Pitcock en Richie Porte en Laurens de Plus. Dat daar de geruchten over gingen. Of de geruchten zelfs al bevestigd waren. Maar die werden alle 3 even tegelijk gepresenteerd. En toen toverden ze ook nog Daniel Felipe Martinez uit de hooghoed.
Ja.
Die zagen we niet aankomen.
Nee. Ik had het gerucht wel eens gehoord. Een tijdje geleden. Maar sindsdien eigenlijk niks meer van vernomen.
Hij had bijgetekend bij EF Education.
Oh echt? Hebben ze dan afkoopsom betaald?
Nou, er zijn dus 2 theorieën die eronder doen.
Oh.
Theorie 1 is, ze hebben een afkoopsom betaald. Theorie 2.
Wat een theorie.
Ja, theorie 2 is... het gaat niet zo goed met EF Education. En dus hebben ze de renners de mogelijkheid gegeven om als je ergens anders kan tekenen, moet je dat doen.
Dat is trouwens, dat heb ik ook gehoord. Dus dat er nog heel weinig mensen maar voor volgend jaar een contract hebben daar.
Ja, maar
weten toch dat Jonathan Wolters altijd wel...
Iets uit de hooghoed.
Die hosselt toch altijd wel wat.
Oh, ik zou het wel echt heel jammer vinden als EF Education verdwijnt.
Zou ik ook heel jammer vinden. Ik vind het echt een leuke ploeg.
Ja, een schitterende shirt.
Ja, zeker.
Nee, het enige waar ik nu over naar uitkijk... dat ik wil weten wat ze volgend jaar gaan dragen.
Ja, maar wel echt... Ik denk voor alle partijen. Voor Martinez is het echt goed. Want die wil gewoon een goede rondrenner worden.
Ja.
Financieel gaat hij natuurlijk enorm vooruit.
Mm-hmm.
En het is echt een Ineos-renner. Ja. Hij heeft een goede tijdrit, kan goed bergop. En dan gaat hij gewoon in mijn ogen naar de beste ploeg... om opgeleid te worden tot rondrenner. Het is alleen de vraag, gaat hij kansen krijgen voor het kopmanschap? En datzelfde geldt, vind ik, eigenlijk voor Laurens de Plus. Ik denk dat Laurens de Plus bij Jumbo veel eerder op eigen been had mogen staan... dan nu bij Ineos. Ja. Maar ja, goed, dat...
We gaan het zien, toch?
Ja, hij zal zijn redenen hebben.
Ja.
Tot nu toe gaat het niet zo best met hem. Met Laurens.
Nee.
Belgisch kampioenschap was zijn eerste koers. In de tijden weer. Ik weet eigenlijk niet of hij gefinished is. Ik heb hem niet gezien.
Nee, maar hij was een beetje nurks. Vond ik. In zijn laatste interview.
Ja. Vind ik een schitterend woord. Willem.
Ja, hij was een beetje bozig dat allemaal mensen theorieën over hem hadden. Over dat hij uit de tourploeg was gezet en zo.
Mensen zoals wij.
Ja. ja. En toen dacht ik, ja maar Laurens, als je dan vond dat niet klopte, dan had je toch zelf iets kunnen zeggen.
Ja, hij kan mij altijd bellen.
Ja, of stuur een tweetje.
Ja, huh? Of...
@ de Rode Lantaarn.
Kan gewoon en dan mag je hier aansluiten.
Ja, maar goed,
en als je het wil, kunnen we het wel, interview in de Vlaams doen.
Met Laurens de Plus weg bij Jumbo-Visma is uit het oog, uit het hart. Misschien moeten we hem voor altijd doodzwijgen.
Ja, als hij nurks wordt van ons commentaar, dan is dat misschien maar beter.
Jonne.
Ja.
Ik opende mijn mailbox en het leek wel een poesie-album. Mensen vinden het kennelijk leuk om tegenwoordig gedichten naar ons te sturen.
Ja.
Dat is toch ook wat?
Ja, ik werd er wel heel blij van.
Ja.
Ik heb mijn bachelorscriptie over een dichter geschreven.
Welke dichter?
Fjodor Sologub. Over het...
Kun je dat nog één keer zeggen?
Fjodor Sologub. Ja. En met name over de invloeden van Schopenhauer op zijn werk. Het was niet het vrolijkste man. Maar sindsdien heb ik daar wel een zwak voor.
En, Fjodor?
Voor Fjodor voor Schopenhauer, maar ook voor gedichten. Ja, ik vind het toch wel...
Okay.
En dat mensen dan gewoon denken, ik schrijf gewoon een gedicht en ik stuur het naar die jongens op.
Ja. Nou, ja.
Welke wil jij doen? De lange of de korte?
Ja, begin jij maar met die van Jordi Schonkeren.
Ja, graag. Ja. Die zei, beste bankzitters, in een poging om onze liefde voor de fiets te verwoorden, voor de dichtwedstrijd van Wim Daniels en het Keistadfestival schreven wij een aantal odes aan de fiets. Ik zal ze niet allemaal met jullie delen en ik heb al helemaal niets met Amersfoort, de Keistad. Dus ik weet ook niet waarom ik dit promote, wat ik echt een schitterende inleiding vond. Mm-hmm. Maar goed, hij schreef een ode aan de tijger op de tak. Omhoog, omhoog,
wacht,
omhoog.
Wacht, misschien moeten we er zo'n candlelight muziekje onder zetten.
Oh ja,
die kans krijg je nooit meer.
Nee, dat ga ik zeker doen. maar dan pakken we wel ook een Jan Veenstem, toch?
Ja, ga je gang.
Omhoog, omhoog, omhoog. Het podium in zicht. Omhoog, omhoog, omhoog. Groen, geel, wit gezicht. Wachten, wachten, wachten. De tijger op de tak. Wachten, wachten, wachten. 2 trappen op kop. En hij brak. Groeten, Jordi. Schitterend.
Ja, hier voel ik de Schopenhauer invloed ook wel.
Hè? Ja, dit is zwart. Zwart. En ja. Nog een zwart.
We hadden er ook nog eentje van Koen van Toerenhout. Die mailde ons een gedicht voor alle ernstige wielertoeristen. Het is zondagochtend 7:15 en rustig pedalerend op de rollen kijkt Karel Klaas stiekem heel even naar een witte trui met rode bollen. Straks dan gaat hij met de maten naast het fietspad 2-aan-2 even over Remco praten. Zalig ritje naar de zee. Het is zondagochtend 7:15 en Karel Klaas stapt op de fiets. Zijn shirt is grijs, net als zijn leven. Ach, rode bollen, doet me niets.
Schitterend.
Wat een talent.
Ja.
We gaan nog geen rode lantaarn dichtwedstrijd uitschrijven. Maar ik zit er wel heel dicht tegenaan nu.
Heel dicht tegenaan?
Ja.
Was ik maar een dichter, dan kon ik dichterbij zijn.
Zo, ja, bijvoorbeeld. En we kregen nog een rectificatie van Art Bezemer.
Ja, niet te verwarren met Art Bierens.
Nee, niet te verwarren met Art Bierens.
Liever niet zelfs.
Art Bezemer schreef ons een rectificatie en een aanvulling. De rectificatie ging over... In de laatste aflevering waren jullie bij het transfernieuws over Mupsi. Gregor von Mühlbergen. Graaf Gregor von Mühlbergen. Ja. Bang dat een Calvinist in Spanje voor problemen zou zorgen. Nu is Oostenrijk, net als Spanje, een overwegend katholiek land. Slechts een ruime 4% is protestant en de rest is bijna gelijk aan het percentage moslims in Oostenrijk. Daarnaast zijn de protestanten overwegend lutheranen en geen Calvinisten. Calvin was immers een Zwitser, geen Oostenrijker. Dus de kans is op basis van de statistieken een stuk groter dat de graaf moslim is in plaats van Calvinist. Helder.
Leuk.
Plus een aanvulling. Von Mühlbergers overgang zou wel degelijk voor problemen kunnen zorgen. Daar is een belangrijk historisch precedent voor. Een Oostenrijker die naar Spanje gaat roept bij mij als historicus direct herinneringen op aan de Spaanse successieoorlog. In die oorlog wilden de Fransen en de Spanjaarden voorkomen dat de Spaanse kroon in Oostenrijkse handen zou komen, waarbij de Britten en de Nederlanders de Oostenrijkers steunden. De Fransen waren bang voor een te grote hegemonie voor de Oostenrijkse koningshuis. De Nederlanders en de Britten voor te veel macht voor de Frans-Spaanse alliantie. Dus in de vroeg 18e eeuwse geopolitiek was de omgekeerde hegemoniale stabiliteitstheorie van toepassing. Overigens kwam met de Vrede van Utrecht een einde aan die oorlog. Dus mochten er problemen ontstaan, dan verwacht ik dat Ineos en Jumbo van Mupsi zullen gaan rijden om Valverde te lossen. Dit scenario duurt dan tot aan de Vuelta van Utrecht. Hartelijke groeten. Art Bezemer.
Schitterend.
Heerlijk toch?
Ja, dit zijn echt...
Blijf mailen mensen. Groetjes at derodelantaarnpodcast.nl. We lezen ze allemaal. We proberen op zoveel mogelijk te reageren. En soms komt hij zelfs in de show.
Ja.
Hey, een natje.
Ja. Ik hoop dat hij niet al te zwaar is. Want ik ben al redelijk lari.
Oh ja?
Ja.
Hoe komt het?
Nou, ik heb met vrienden het WK gekeken.
En dat doe jij met drank?
Ja, zeker. Ik heb gisteren al best veel drank gedronken. Okay. En toen vanmiddag, eigenlijk net het moment dat ik me wel weer een beetje oké voelde.
Ja.
Toen gingen we koers kijken met z'n allen.
Oké.
En toen heb ik een paar fluitjes gedronken. En,
ik denk allemaal dat deze jou wel kan bekoren.
Joh. Nee, het is volgens mij echt weer zo'n beuker of niet?
Nee, het is een frisse en fruitige blonde met een slanke body.
Oh, Ja. Dat klinkt als mijn vriendin.
Ja. Nou, ja. Die laat ik graag aan jou. Maar de 100 watt gaan we drinken. Van 40 watt.
Wat?
Ja, 40 watt. Het is een brouwerij.
Oké.
Okay. Ja, en die brengen dit soort biertjes uit. En heel veel meer weet ik er niet van. Want onze recensenten gaven wederom niet thuis.
Wat een eikel.
Ja, zowel Dutch Darth Vader als Ice Dwarf als...
Michael Awesome.
Michael Awesome uit Wan Eikel hebben dit biertje niet gerecenseerd. Dus ik geef ze nog één kans. En als het biertje van volgende week wederom niet gerecenseerd is... dan ga ik een nieuwe recensenten zoeken.
Ja. We moeten streng zijn.
Want dit is gewoon... Zo kunnen wij geen show maken. Zo simpel is het ook. Goed. Cheers, Jonne. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Of dat hij nog, lekker valt. Mm. Hey, laten we beginnen met
dat is wel lekker, ja.
Even terug te blikken op vrijdag. Nou ja, daar hoeven we even heel kort bij stil te staan. Filippo Ganna. Dat is wel impressive, hè?
Ja, die is echt iedereen helemaal aan gort aan het rijden.
Ja. Het is wel lang geleden dat we zo'n... is dit de nieuwe hegemoon in het tijdrijden?
Daar lijkt het wel op. Ik had namelijk toch het idee van korte tijdritten. En dat is zijn forte. Mm-hmm. En het mooie vind ik aan Dennis. Dat hij het maakt niet uit hoe slecht hij daarvoor is geweest. Vorig jaar was hij zelfs een tijdje zoek.
Ja.
Wist niemand waar hij was.
Of hij überhaupt wel zou komen opdagen.
Ja, en toen na 2 maanden, toen ineens op een fiets... van wie niemand wist van wie die was en waarom en hoe... en reed iedereen naar huis in die tijdrit.
Mm-hmm.
Dennis staat er altijd als het moet. Dus ook voor volgende week, de openingsproloog van de Giro.
Ja.
Ja, ik had hem blindelings opgeschreven.
10 kilometer
maar,
toch? Ja. 10 of 11 volgens mij.
Ja, zoiets. En, die kan je nu schriftelijk afdoen. Ganna.
Ik had dus echt gehoopt dat we daar... we hadden het volgens mij in december met Jos van Emden nog over gehad.
Mm-hmm.
Dat was natuurlijk een beetje zijn doel voor het komend jaar. Die tijdrit in de Giro, want daar hangt natuurlijk meteen een roze trui aan vast. Maar Jos was niet heel lekker aan het fietsen.
Nee.
Het werd 21ste. 2 minuten 14 van Ganna.
Ja.
Dat is wel een te groot verschil.
Zeker als je keek ook nog wie er voor hem eindigde. Ik zag onder andere Walshite.
Mm. Dat verbaasde mij ook.
Dat verbaasde me echt enorm. Ja. Wist niet dat hij kon tijdrijden. Ik dacht toch meer een sprinter of een sprintaantrekker. Maar blijkbaar ook gewoon een hardrijder.
Ja,
dus het zal Jos, het zal niet zijn beste tijdrit zijn geweest. Maar het verschil is wel heel groot. Maar ik vond met de rest was ook het verschil heel groot.
Ja, het was overduidelijk dat hij was echt een klasse beter.
Ja.
Nou, de rest zat allemaal heel dicht bij elkaar eigenlijk. Ja. Dus Van Aert werd tweede. Stefan Kung werd derde. En zaterdag was natuurlijk de wegrit bij de vrouwen.
Ja.
5 rondjes over het parcours. En we hadden natuurlijk keurig in onze voorbeschouwing gezegd... eigenlijk ligt het recept klaar. Want we moeten eigenlijk min of meer hetzelfde gaan doen als in Harrogate.
Was een goed recept.
Bleek een goed recept, toch? Maar ja, dit is niet normaal, toch? Hoe sterk die Nederlandse vrouwen zijn. Echt ongelooflijk.
Ja, je vraagt je af wat de andere landen zouden moeten doen om hier... iets tegen in te brengen.
Ja.
Er valt gewoon echt helemaal niks aan te doen. Want ze hebben gewoon... Weet je, dat Vos dan ook nog de sprint voor de vierde plek wint.
Ja, precies.
Van Vleuten met een gebroken pols... toch nog dat sprintje ook voor de tweede plek wint. Het is
en
zo...
Lungo Borghini eigenlijk gedisqualificeerd had moeten worden.
Ja, dat was wel echt...
Waardoor een volledig Nederlands podium hadden.
Ja, maar dat was wel...
Ja.
Op het randje.
Ik denk over het randje.
Lefevre had de aangifte gedaan.
Denk ik ook. Maar je hebt het geweldig gedaan, toch? Die Van Vleuten die de boel op de kant zetten op die eerste berg.
Ja.
En met Van der Breggen in de wiel. En Van der Breggen die mooi gebruik kon maken van dat lanceerplatform.
Ja, en Vos had daarvoor ook al tempo gemaakt. Hè?
Ja.
Dus het was echt zo'n 3-traps-raket.
Ja.
Ja, schitterend gereden, tactisch goed.
Ja. En het is ook wel echt bizar, toch? Dat dan... Net als vorig jaar met Van Vleuten in Harrogate. Die zo'n solo dan van 100 kilometer afmaakt. Maar ja, 40 kilometer is ook niet niks. Ja. Ik bedoel, ja, dat is echt. Dus kennelijk lukt dat gewoon. Weet je wel? Dus kan zij gewoon dan, als het los is, dan haal je er ook niet meer bij.
Nee.
echt, echt indrukwekkend. Ja, de Belgen was ook echt, was not amused, hè?
Nee?
Nee, die begonnen ook nog, zeg maar, de eerste veldrit van het seizoen was geweest op zaterdag. Ja. En daar hadden de Nederlandse vrouwen ook huis gehouden. Volgens mij nummers 1 tot en met 5 kwamen uit Nederland.
Echt?
Jezus. Ja, en Karel van Nieuwkerken had allemaal mot op Twitter, omdat hij had gezegd dat hij zich afvroeg wat we eigenlijk fout aan doen waren met die Belgische vrouwen. En hoe het toch komt dat de Nederlanders zoveel aan het overheersen zijn daar.
Ja.
En dus die kreeg het aan de stok met een, ook vandaag nog met een Belgische renster. Ik weet even niet meer hoe ze heette. Maar die had een soort geschreven dat ze echt haar best had gedaan.
Oh.
Wat heel zoet was. Maar ja, je kon ook niet ontkennen dat ze echt gewoon weggeblazen worden. Iedere keer.
Ja, maar het is vooral ook, dan rijdt dus Van der Breggen weg.
Ja. Yeah.
Maar ja, en dan zit je daarachter. En dan elke aanval die je ook maar plaatst, of elke vorm van achtervolging die je op wil zetten, dan kijk je in het gezicht van Vleuten. Ja.
Ja, precies. Dan breng je die terug.
Ja.
Ja, ja joh, het is echt, volgens mij word je er echt horendol van. Ja.
En als je daar dan achter zit, dan zit Vos elke keer op je wiel. Ja, dan word je.
Ja, en dan heb je nog Vollering en van den Broek Blaak die daar nog achter hangen.
Ja.
Ja, onvoorstelbaar.
Mooi.
Echt, masterclass.
Ja.
Maar dat was dus, Van der Breggen werd dus eerste, Van Vleuten tweede, Longo Borghini derde. Dus de officiële regel, ik heb hem nog even opgezocht. De officiële regel is dus, die verschilt dus pech in een koers van 3 weken. Word je bij dit soort overtredingen, als je straf krijgt, word je dan helemaal achteraan het peloton gezet.
Ja.
Maar voor dit soort eendagswedstrijden geldt dat je dan de laatste plaats in de groep waarin je binnenkomt krijgt.
Huh?
Ja, dat is een rare regel, hè? Maar dat is de officiële regel. Dus als
dan was ze alsnog derde geworden.
Ja, nee, zeker. Ja, ja. Dus, ja. Maar als ze tweede was geweest, was ze ook derde geworden. Dus ze konden niet zo gek veel. Want die regel is gewoon, dat is gewoon de regel.
Ja, maar dat betekent ook dus dat je gewoon kan doen wat je wil. Je kan gewoon een sliding maken en kijken of je ermee wegkomt.
Ja, maar volgens mij is het dan wel weer, zeg maar, bij ernstig wangedrag word je gewoon uit de koers gegooid.
Oh, ja.
Dan word je gewoon gedisqualificeerd. Oh, okay. Niet gedeclasseerd.
Nee, oké.
Maar, dat is gek, hè? Ik ken die regel
heel
niet.
Heel gek, ja.
Ja, maar dus inderdaad. Want het
heel
nodig,
rare regel ook.
Ja, want het nodigt dus inderdaad wel uit. Waar, als je met z'n tweeën rijdt, waarom zou je... Je hebt niks te verliezen.
Nee.
Dat is een gekke regel. Marianne Vos vierde, Liane Lippert vijfde, Danjen zesde, Nieuw Adoma zevende.
Mooi.
Utrecht Ludwig achtste, Brennauer negende en Marleen Reuzig. Moest er even aan Martijn Reuzig denken, is altijd goed. Met tiende.
Mooie voetballer, hoor.
Echt, hè?
Heeft hij niet voor NAC gespeeld?
Zeker.
Een paar mooie goals gemaakt.
Ja, ja. Ik geloof niet dat we... Het was niet Bukari. Bukari heeft ons hart echt gestolen. Maar
ja, terecht ook. Ja. Boekie, heb je nu trouwens gezien dat iemand heeft dus Bukari opgegeten? En die verschijnt nu dus als Noorden Bukari op tv. Dat is echt absurd.
Hij is echt dik, hè?
Jezus.
Ja.
Oh, man.
Ja, is wel
hij was de laatste op tv. Ik herken hem gewoon niet eens.
Nee.
Dat was altijd zo'n mooie ranke jongen.
Ja.
Goed.
Ja. Ja.
Gezellige kerst gehad waarschijnlijk.
Ja. Ja, denk ik ook. Of twee. Hij is toch nu de... hij is toch de broer... Of dus nee, hij is toch de... De stiefvader van die
van
Ajax
Noah Lang.
Ziet, van Noah Lang.
En ik las, gisteren kreeg ik een heel artikel doorgestuurd. Waarom Noah Lang niet voor Marokko mag uitkomen. Wat echt absurd is, want hij heeft gewoon geen enkel Marokkaans bloed.
Geen druppel.
Nee.
Ja.
Nou ja, goed. Misschien... misschien
hij zou het wel graag willen.
Ja, denk het. Ja, want boekie. Bloed krijgt waar niet gaan kan.
Hmm. Hey, voorspelbokaal deel 1 was dus, hebben wij dus allen gefaald. Want jij had Nieuw Adoma.
Uiteraard.
Ik had Marianne Vos. Tim had Longo Borghini. Nou, Tim wordt ook gedisqualificeerd. En Bram had Lizzie Denjen.
Ja.
Dus helaas. Geen punten.
Geen punten
voor
ons
daar. En dus waren we eigenlijk al kansloos voor de voorspelbokaal voor dit WK. Wat pijnlijk is, maar zo gaat het soms.
Ja, ik zal je verklappen dat er weinig... dat er nog maar weinig... Nou, trouwens, er waren veel mensen die Van der Breggen hadden voorspeld.
Ja, maar die was ook niet moeilijk.
Nee.
Hey, de mannenrace. Hoe laat zat jij erbij vanochtend? Ook gewoon keurig om 9:30?
Nee.
Hai,
nee,
jongen.
Nee, ja, sorry. Nee, ik was gisteravond de hort op. Ik was het eten met vrienden.
Mm.
En daarna nog bij een vriend van me thuis lekker wat biertjes gedronken. En mijn liefste die had gezegd, ik pak de ochtend wel. Dan kan jij lekker uitslapen.
Ja.
En dat heb ik gedaan. Ik werd om 10:45 wakker.
Jezus.
Ja.
Toen hadden wij er al 200 kilometer op zitten.
Ja, maar het was wel echt heel chill.
Ja, dat zal wel.
Echt
ja.
Lang geleden dat ik tot zo laat heb geslapen.
Wat was het eerste beeld dat je zag?
Een kazak, geloof ik.
Mm,
Ik zag een kleurrijk kopgroepie.
Ja.
En mooi Duits shirt zag ik er nog tussen rijden.
Mm-hmm.
Is dat Koch of zo?
Ja.
En ja, dus dat. Maar dat was wel met schuin oog, want... Mijn dochter had een soort kringopstelling gemaakt waar dan alle knuffels in moesten zitten.
En jij ook?
Ja, ik ook. Ik moest op het schaap. En ja.
Okay.
Thee drinken.
En kreeg je wel. Okay. En je was wel fit genoeg om te kijken?
Jawel, jawel. Ik was oprecht niet echt brak of zo. Alleen een beetje, ja, gewoon wel niet 100%. Maar ik voelde me goed. En jij?
Ja, ik was wel fit genoeg om te kijken. Maar ik vond het wel echt een lange zit, hoor. Jezus, iedere keer dat ik dacht om. Ja, wat was het? Op een gegeven moment, ik was nog toch een beetje moe ook. Dus ik was al vrij snel in koersdutje stand.
Lekker.
En toen, ik werd wakker en ik dacht, ik zat te kijken. En ik werd echt een beetje, dacht, oh, het is echt nog 200 kilometer. Ik zit hier nog echt 6 uur voor de tv, zomaar eens. En toen zag ik het even somber in.
Je dacht, ik ga het niet redden.
Nee, en toen ben ik maar uit armoede, ik kan niet de hele tijd op de bank blijven zitten. Toen ben ik zelf maar even een potje gaan zwiften.
Dus
heb ik even tussendoor 3 kwartier op de fiets gezeten.
Lekker.
En ik moet zeggen, daarna was ik wel lekker fris.
Ja?
Toen kon ik wel weer, een uur.
Hoe waren de benen?
Oh, best wel aardig.
Ja?
Ja, niet slecht.
Heb je nog PR'tjes gezet?
Nee. Nee. Ik heb wel een nieuw parcours uitgeprobeerd. Je kunt tegenwoordig ook in Frankrijk rijden op Zwift. Dat is ook leuk. Zelfs de Champs-Élysées, die ga ik de komende week een keer doen.
Vet.
Ja. Maar de koers dus. Ja, inderdaad, er waren inderdaad een klassieke kleurrijke kopgroepen. Ja. Koch noemde jij al. Er zat een Noor in, een Oostenrijker, een Kazak, een Japanner, een Roemeen. De Koch. En wie was die Noor ook alweer?
Lunen? Nee, Vrienden.
Rijdt hij een keer uren vooraan, zijn we zijn naam vergeten.
Nee, ik weet het
de
niet.
Noor.
Ik weet wel dat er op een gegeven moment ook nog een Griek... op kop van het peloton gaan rijden.
Ja,
dat ik dacht, hebben zij een sprinter mee? Maar volgens mij was hij in zijn eentje. Dus.
Er zat trouwens ook een Mexicaan in deze groep nog. Die moest volgens mij als eerste lossen. Ja. Ik denk dat jij die half elf niet gered hebt. Ja, nee, dat was mooi. Maar dat duurde en dat duurde maar. En we draaiden keurig onze rondjes. En je zag natuurlijk, dat is natuurlijk waar het WK bekend op staat. Het is natuurlijk altijd een slijtageslag.
Ja.
Dus je voelt wat je zelf aan vermoeidheid voelt op de bank. Dat voelen die renners denk ik in extreme op de fiets.
Ja, denk je?
Ja, gok ik, ja. Wat ik wel echt een tegenvaller vond, was dat Nick van der Leijken niet in de vroege vlucht zat. Ik dacht, ja, dat is juist de signature move van Nick van der Leijken om in de eerste vlucht te zitten.
Ja, ik heb hem niet gezien. Ja, ik was te laat wakker.
Eén keer, toen was hij achteraan het peloton aan het bungelen.
Echt?
Ja.
Hoe ver moesten we nog?
Ik denk nog een kilometer of 120 of zo, denk ik.
Oeh, dat is vroeger, Nick.
Ja, dat was vroeg. Ja, vond ik ook. Maar toch leuk dat hij erbij was.
Zeker.
En,
meedoen is belangrijker dan winnen.
Ja, maar het eerste echte moment, maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Maar volgens mij het allereerste echte moment dat ik dacht, nu is het koers... was toen Frankrijk op kop ging rijden.
Ja, ja, dat klopt.
Die hadden duidelijk bedacht van we gaan hier even... we moeten even zorgen dat de koers nog harder wordt.
En in hindsight is dat natuurlijk helemaal mooi. Maar nee, normaal gesproken is dit toch... ja, zie ik dit toch een beetje als de rol van Italië om dit te doen.
Ja.
Maar dit keer was het Frankrijk die vertrouwen had.
Had ook een lekker ploegje bij zich, Frankrijk.
Ja,
ja.
Een paar goede hardrijders.
Ja.
En natuurlijk een ultieme... verditten.
Ja, dus het gevoel was natuurlijk ook dat ze zo met z'n allen zo hard op kop gingen rijden. Weet je, voel je natuurlijk al aankomen. Alaphilippe voelt zich goed.
Ja,
want
ja,
anders
ja,
doe je dit niet. Dan maak je de koers niet zo hard.
Nee.
Maar ze waren de enige niet, want we zagen de Belgen namen vrij snel ook de koers in handen. Dat was ook wel een beetje verwacht natuurlijk, maar die gingen een beetje. Michel en José zeiden. Wij zijn de Jumbo-Visma van vandaag.
Oh jongens, Belg.
Hindsight ook een tel. En Slovenië.
Ja.
Die hadden ook besloten om koers te maken.
Ja, dat vond ik wel grappig.
Mesgetch, Pocky, Rocky. Ja. En wie was er nog meer? Nog één?
Deed Mahorić mee? Nee hè?
Nee, net als een ander. Maar goed.
Tratnik. Tratnik, natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, sterker nog. En toen eigenlijk de eerste die echt... de eerste van de grote namen die echt wat deed... was gewoon de toerwinnaar. Pogge.
Ja, vond ik echt heel leuk.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook... hij had wel gezegd, van tevoren werd hij geïnterviewd... in de paddock. Zoals dat heet, een Formule 1 circuit. En toen zei hij... ze vroegen aan hem, heb je het flink gevierd? Toen zei hij, nee. En... want er komen nog koersen aan die ik wil rijden en zo. En ik voel me eigenlijk wel goed. Dus toen dacht ik, die gaan we hier wel zien vandaag.
Nou, en hij liet zich zien. Hij reed het voorlaatste rondje, denk ik, weg. Op een van die twee bergjes.
Ja.
En hij pakte best een gaatje.
Ja, best makkelijk, hè? Ja. Ging het. Ja, hij was vrij snel. Was hij,
25 seconden zat hij op, half minuutje.
Ja, maar het lukte niet om heel veel meer te pakken.
Nee, er werd goed gecontroleerd, met name door België.
Ja, die hadden het ook. Ja. En het was eigenlijk...
gingen natuurlijk alle alarmbellen af.
Ja, Pocky laat je niet rijden, hè? Nee. Ik dacht even... Ik zat even schoot wel de gedachte door mijn hoofd. Hij gaat hier gewoon...
Hij gaat gewoon flikken.
Een tijdrit naar huis brommen.
Klopt. Nee,
en niemand komt er nog bij.
Die gedachte heb ik ook even gehad, ja. Maar ja. Uiteindelijk, dat was wel weer leuk.
Nou, heel leuk.
Want werd het gat kleiner en kleiner. En ineens zien we daar gewoon...
Tom Dumoulin.
Ja.
Die de ronde daarvoor nog de indruk wekte dat hij niet per se hele goede benen had.
Ja, klopt. Toen zag ik Van Baarle zitten. Dacht ik, oeh, die is goed.
Ja.
Die is denk ik wel beter dan Dumoulin.
Ja.
Maar ineens, daar was hij.
Van Baarle zei, Dumoulin kwam tegen me zeggen dat hij kramp in zijn benen had. En de volgende keer dat ik hem zag, was hij aan het demareren. ik zou willen dat ik zo kramp had.
Ja.
Maar ja, dat was wel even lekker, zeg.
Ja.
Dat is dus Tom in zo'n actieve wedstrijdrol. Die had ik ook echt gemist.
Ja, volgens mij had hij ook echt plezier gehad. Een klasse interviewtje na afloop.
Ja.
En daar straalde plezier uit.
Ja, het ging
natuurlijk
makkelijk.
Een matige tijdrit gereden afgelopen vrijdag.
Ja, was hij zelf ook niet tevreden over?
Nee, en dat snap ik ook wel. Hij werd tiende, geloof ik. Ja. Nou ja, dat is niet... Hij hoopte op podium, maar hij had zoiets van... Nou ja, het kan ook iets eronder zijn, maar tiende is dan wel...
Had je die bijna val van hem gezien?
Ja.
Kwam hij goed weg?
Ja, dat was een close call, ja.
Ja.
Terwijl dat niet... Ik had niet het idee dat het een heel moeilijke bocht was, toch?
Hij schat hem gewoon volledig verkeerd in.
Ja.
Hij stuurde hem zo in dat hij nog voor de bocht tegen de boarding aan was gereden aan de binnenkant. Ja, en toen moest hij...
Dat is nooit goed. Nee. Dat is eigenlijk nooit goed.
Nee, dan heb je hem wel echt 3 meter te
kort. Als je voor de bocht al in de boarding zit, dan, dan kun je
het
stellen.
Het was echt een hele rare inschatting. Ja.
Maar goed, hij haalde Poggy terug.
Ja.
Die toen al niet te ver
makkelijk,
was.
Zei hij.
Ja.
Ja, zij reed er makkelijk naartoe. Maar toen hij bij Poggy was, toen deed het toch wel heel erg pijn.
Ja,
ja.
Ja, het was natuurlijk ook wel... het was best diep in de finale. Het was nog 20 kilometer, denk ik.
Mm-hmm.
En
nee,
natuurlijk...
verder nog, denk ik. Hoor.
Ja, Poggy was...
Poggy zat op 40, ging op 40.
Ja, maar die dus heeft wel een tijdje op kop gereden, toch?
Ja, maar ik denk dat we hier op zo 25, 20
zitten. 25, 20. Ja. En ja, dan gaat natuurlijk in ieder geval mijn oranje hart wel sneller kloppen.
Ja.
Ja,
het was ook nog onze enige hoop. Want Van Baarle was inmiddels ook al gelost.
Was net gelost, ja.
Terwijl... En al het andere, Oma en Tolhoek ook al lang.
Ja.
Die zaten wel volgens mij in de eerstvolgende groep erachter.
Ja.
Maar niet meer in de groep met de favorieten.
Nee, Oma is in ieder geval gefinished. Ik weet niet of Tolhoek dat ook...
Ik ook niet.
Nee, maar het was onze laatste troef. Mocht ook wel, was onze kopman natuurlijk. En hij ging. En ik ben dan toch ook benieuwd wat de rest van het peloton dan denkt. Oeh, Dumoulin.
Tolhoek is DNF trouwens.
Ah, oké. Okay. Ja. Die denkt dan, Dumoulin. Die kunnen we niet. Je kan hem niet te ver laten rijden.
Nee, in ieder geval niet samen met Poggy.
Nee.
Dat lijkt me echt een vrij lethal combination.
Ja,
zeg maar,
als het was een lekker koppeltijdritje geworden.
Ja, dus dat
natuurlijk.
Hoopte ik nog eventjes. Ik dacht, maar je zag het aan Pogacar, hè, dat hij eigenlijk, die was eigenlijk op.
Ja. Ja, en, die had ook al wel lang, kilometer of 10 of zo, voor de peloton uitgereden.
Zeker, maar je hoopt natuurlijk dat hij dan nog de kracht heeft om over te nemen. En gewoon en dat ze met z'n tweeën weer voorsprong opbouwen. Ja. Maar dat gebeurde helaas niet.
Lukte
ze werden
niet.
Vrij snel weer naar binnen getrokken door het peloton.
Daarna was het best wel chaos eigenlijk.
Ja, maar wel.
Heel veel speldenprikjes, demarages. Nibali gezien, Kwiat gezien. Hirschi, Vogeltje.
Ja.
Dus wel de namen die je verwacht. Maar er ontstond telkens niet echt een kopgroep.
Nou,
op een gegeven moment had je zelfs twee groepen. Op een meter of 50 of zo van elkaar.
Ja.
Waar ze allebei niet wilden rijden.
Ja.
Dus je zag gewoon zo twee zwermen van renners.
Ja, maar er zat natuurlijk een beetje gekke dynamiek in. Want de Belgen waren sterk. Dus die hadden veel man. Maar Van Avermaat had duidelijk besloten. Het is voor Van Aert vandaag.
Ja.
Dus die ging ook op het moment dat hij zelfs in een best wel kansrijke groep zat, ging die niet rijden.
Nee,
die benen stil, want Van Aert zat er niet bij.
Ja. Die was duidelijk om te controleren.
Ja, en de Fransen waren er ook nog een paar van. Die waren natuurlijk all-in voor Alaphilippe.
Dat is begrijpelijk.
Ja, die had op een gegeven moment hadden ze nog wel, vond ik, een slimme move door Guillaume Martin vooruit sturen.
Ja.
Die ook wel een beetje als soort springplank voor de groep daarna ging fungeren. Maar het hield elkaar allemaal een beetje in de greep.
Ja.
Dus dat zie je soms, zeg maar, dat zo'n dynamiek dan ontstaat. Dat er dan niet een groep bij elkaar komt die allemaal het belang hebben om gewoon te gaan.
Nee, en geen oortjes, hè?
Nee,
Dat merk je dan ook gewoon wel.
Ja.
Geen oortjes, geen ploegafspraken. Weet je wel, de afspraken in een ploeg zijn toch zeker ergens zo halverwege het seizoen. Weet je wel, dan weet je wel ongeveer wat je moet doen. Ja. In welke situatie.
Ja.
En nu was het gewoon, ja, oké, die zit daar. Goh, wat moet ik hierop gaan rijden? Moet ik reageren?
Ja.
Eigenlijk bij België was het. De Belgen hadden denk ik qua tactiek gewoon het duidelijkst.
Ja.
We zetten alle bal op Van Aert.
Ja, we moeten gewoon zorgen dat het bij elkaar blijft. Ja, of dat Van Aert in een groepje weg kan.
Van Avermaat controleert. En als Van Aert teruggebracht moest worden, dan gebeurde dat door mijn boy Tiesch.
Ja.
En dat deed hij met verven.
Meerdere keren ook. Ja. Dus ja, een paar keer dat ik dacht, hij is klaar en dan kwam hij weer terug.
Nee, dat was echt knap.
Dan ging hij weer rijden. Dus die,
dat belooft nog wat voor komende weken.
Dat wou ik zeggen. Die gaat echt nog wel een paar mooie koersen rijden, denk
zeker,
ik. Als hij nu zo deze vorm heeft. Ook fijn, want na de Tour maakte ik me een beetje zorgen over. Want we hadden natuurlijk gehoopt dat hij een lekkere Tour zou rijden.
Ja, maar hij was gevallen. Maar ik vond hem de laatste week al wel weer erg goed.
Ja.
Natuurlijk, hij wint uiteindelijk niet. Maar dat is ook omdat, zeg maar, door hem wonnen wel die andere Sunwebs.
Ja.
Hij was daar gewoon wel een wezenlijk onderdeel van de ploeg en de tactiek.
Ja, en kijk wat er... het geldt denk ik voor heel Sunweb, hoor. Want als je kijkt hoe die Sunweb jongens vandaag, met Hirschi ook vandaag weer keurig erbij zit. Ja, alle kans om mooie overwinningen nog binnen te slepen.
Zeker.
Ja, maar dat was een rare... wat wel was natuurlijk dat het echt een elite groep. Dus je zag echt er zaten echt geen koekenbakkers meer bij.
Er was geen klein pils meer aanwezig.
Nee, absoluut zeker niet. Zeker niet toen die op de laatste beklimming, toen we daar waren aangekomen. Met Alaphilippe, Kwiatkowski, Hirschi, Vogelsang, Roglic, Wout van Aert. Allemaal etappenwinnaars in de Tour, behalve Vogelsang. Vogelsang was eigenlijk de enige van die niet de Tour heeft gereden, die toch bij kon blijven.
Ja, sowieso maar één van de twee, volgens mij in de top 10. Matthews alleen daarnaast, die niet de Tour had gereden.
Nee, precies. Nee, ik denk dat je hem zelfs door kan trekken naar volgens mij 3 van de top 20 die geen Tour had gereden.
Ja, Valgren en Woods, dus 4 in totaal.
Nee, Valgren wel.
Je hebt Valgren de Tour gereden?
Je hebt hem alleen niet gezien.
Michael, jongen. Wat doe je dat allemaal? Mafklapper. Oké, gekkigheid.
Gekkigheid.
Wel leuk. Leuk dat hij de leuke Tour heeft gereden.
Maar dus je zag wel dat het... dat is natuurlijk, in dat opzicht zie je wel dat het echt een onderscheidend parcours en een harde wedstrijd is geweest. Als dat soort jongens boven komen.
Ja, toch die taaiheid die je meeneemt uit de Tour.
Ja, en Vogelsang die dat dan ook van nature al heeft kennelijk gezien.
Ja,
dat
is ook al een jaartje ouder natuurlijk.
Ja, dus interessant. En de laatste beklimming ging Alaphilippe aan. En hoe?
Ja.
Sentex.
Ja. Maar miste jij nog iemand in die laatste... In het groepie? Schachman, hè?
Ja, die had ik er wel bij. Valverde misschien eigenlijk ook wel.
Ja, Valverde.
Die zouden toch ook moeten aankunnen?
Ja, die zouden het moeten, maar die laat wel wezen. Die hebben we echt niet gezien deze Tour.
Ja.
En Schachman wel, maar zijn sleutelbeen was natuurlijk nog steeds een beetje...
Ja, Michael Woods had ik ook wel een beetje gedacht, maar niet de Tour gereden. Dan mis je toch net de hardheid.
Ja, het is echt een chique groep. En zo'n leuke groep ook. Eigenlijk alleen maar leuke renners.
Ja, maar Alaphilippe ging aan. Dan let iedereen natuurlijk naar Van Aert. En Van Aert boog het hoofd.
Ja, laten we wel wezen. Kijk, Van Aert is een superrenner in een supervorm. En
heel scherp de hele dag.
En heel scherp. En heel, er valt hem ook gewoon helemaal niks te verwijten. Maar op dergelijke klimmetjes, met dergelijke percentages, van dergelijke afstanden, is er maar één man die dit kan.
Ja.
En dat is Alla. Dat zagen we in de Tour. Dat zagen we in Sanremo. Dat zagen we vorig jaar het hele jaar. Dat gaan we aanstaande woensdag in de Pijl weer zien.
Ja. Het is ook moeilijk voor te stellen dat iemand anders de Waalse Pijl gaat winnen.
Hirschi. Zou dat zelfde type. Een beetje Alaphilippe light.
Ja.
Maar
met zelfvertrouwen van Alaphilippe nu?
Nee, zeker niet. En iedereen zei natuurlijk wel van... ja, Alla is wel een paar procent minder. En hij is een paar procent dit. Uiteindelijk is gewoon in die Tour...
Mm-hmm.
Weet iedereen, hij gaat daar aanvallen. En hij valt daar aan en hij wint.
Yeah.
Het enige verschil is dat er dit jaar nog wel wat mensen bij hem konden komen. En dat was precies zo in... Sanremo.
Ja.
Want in Sanremo rijdt hij ook weg op het stijlste stuk.
Ja, ja.
Klapte iedereen uit het wiel. Alleen Van Aert was taai genoeg om er later nog... Ja, om er later nog bij te komen. Maar als dat niet lukt, ja, dan gaat hij ook gewoon weer onbedreigd richting de finish. En dat gebeurde nu ook.
Was ook de enige die op de grote molen naar boven reed.
Ja, klopt ja. En dat is wel leuk, want dat had Tankink van tevoren gezegd, hè?
Ja.
Die had gezegd van, je moet eigenlijk op die laatste keer de klim op het buitenblad naar boven.
Ja.
En dat kwam uit.
Het was wel jammer dat het moment dat hij koos Alaphilippe, want aan de achterkant van de groep was Dumoulin stond net op het punt om aan te sluiten.
Samen met Matthews. Dat scheelde heel weinig.
Ja.
En dat was ook wel gaf ook wel een mooie dynamiek. Of dat had een mooie dynamiek gegeven, want Matthews ik denk dat Matthews wel met Van Aert naar de meet had gedurfd.
Mm-hmm.
En nu was het toch Alla rijdt en de rest kijkt allemaal naar Van Aert.
Ja.
Want niemand wil met Van Aert naar de meet. En dat snap ik heel goed. Dus achterin, in dat groepje van vijf, was niet echt samenwerking. Het leek wel af en toe zo, maar uiteindelijk was het gewoon niet zo. En kon Alla eigenlijk onbedreigd naar de finish rijden. Natuurlijk was het wel spannend.
Ja, het zat voortdurend op schootsafstand.
Ja, maar toch...
Dus je denkt twee keer goed doortrekken en je bent erbij, dacht ik.
Klopt, maar toch had ik al redelijk snel het idee van... Oké, ze rijden hier echt voor plek twee.
Ja, vooral omdat de dynamiek in die groep... Kijk, volgens mij was die dynamiek in die groep... Dat is gewoon heel apart volgens mij. We hebben het al wel eens vaker over gehad. Sowieso in die wereldkampioenschap races. Dan is het eigenlijk, heb je eigenlijk drie prijzen... Dus, dus normaal gesproken rij je voor de overwinning. Maar hier telt zilver en brons tellen ook echt wel op een WK. En dus wordt dat in één keer... Je wil ook niet zilver verliezen of brons verliezen. Dus wordt het de hele tijd gerekend. En volgens mij was nu Hirschi, die deed niet echt mee. Die wilde niet echt iets doen. Roglic, zei achteraf dat hij helemaal op was. En
daar moeten we het wel even over hebben.
die kreeg heel België over zich heen. Omdat de rekening bij Van Aert niet in...
Kom op ik ben echt fan hoor, van de Belg en Sportza. En ik vind het allemaal schitterend. En een beetje chauvinisme is mij ook niet vreemd. Maar... Ten eerste, Roglic is een Sloveen. Die rijdt voor Slovenië. Er heeft een hele ploeg. Die heeft ook gewoon de bal uit zijn broek gereden om hem vooraan te houden.
Ja.
Roglic heeft een aardige sprint in huis. Misschien niet zo goed als Van Aert of Alla of Hirschi. Maar hij kan ook gewoon winnen.
Ja.
En hij gaat gewoon voor die paar procent kans die hij heeft... gaat hij gewoon proberen wereldkampioen te worden. En dat snap ik heel goed. Ik snap ook wel... Het was ook vet geweest als hij voor Van Aert was gaan knechten...
Mm-hmm.
En hij zegt zelf, en dat zie je ook in de sprint... ik kon niet meer. Ik word hier zesde, ik kon nou ook sprinten. Ik was al lang blij dat ik erbij zat.
Ja.
Maar dan om helemaal los te lopen op Roglic... en hij moet Van Aert moet naar een andere ploeg. Ik denk, jongens.
Ja, dat is zo'n tikkeltje emotioneel incontinent.
Ja, man.
Ja, dat vond ik ook.
Dat is het Patrick Lefebvre-syndroom, hoor, daar.
Ja, maar het is wel fascinerend, want... Jij verdedigt hem eigenlijk, zeg maar, als hij nog goed was geweest. Dus als hij gewoon terwijl ik denk dat als hij fit was geweest, had hij de andere keus gemaakt. Had hij voor Van Aert gaan rijden. Ik denk namelijk wel echt dat hij het gevoel had, het is goed om even, ik ga nooit hier winnen.
Nee.
Van Aert heeft hier een veel grotere kans dan ik. Dus ik ga daar wel voor werken.
Tuurlijk, wat dat betreft was het gewoon een win-win situatie. Want kijk, gaat hij voor Van Aert rijden, is het schitterend wat een
collegialiteit. Sluit hij heel België in de armen.
En doet hij het niet, dan zegt de rest van de wereld van hij gaat gewoon voor zijn eigen kant, want hij wil wereldkampioen worden, daar ben je wielrenner voor.
Ja.
Dus het is voor hem een win-win situatie, behalve dat hij gewoon zesde wordt.
Ja.
Van Aert tweede.
Ja, was wel echt op.
Ja.
Maar het is een sneu, want hij krijgt weer... Ik zag iemand er ook over twitteren... dat hij krijgt nu voor de tweede keer in 8 dagen... heel veel gezeik over zich heen. Omdat hij gewoon net niet goed genoeg was.
Ja.
Terwijl, gewoon, doe je niks aan je, hoor. Een hartstikke mooie koers gereden eigenlijk, toch?
Zeker.
Ja.
Denk je dat hij nog de Vuelta gaat rijden? Of voor een klassement?
Mijn gevoel is niet voor een klassement.
Ja, dat denk ik eerlijk gezegd.
Ik denk dat het erop neerkomt dat Dumoulin voor het klassement gaat rijden. En dat Roglic lekker voor de ritten gaat en Tom helpt. En je weet nooit hoe het loopt. Hè? Maar ik zou het hem ook gunnen eigenlijk.
Koop.
Even iets meer rust.
Iets meer ontspanning. Even die spanning.
Het is ook een hele leuke renner om als soort vrijbuit in een vrijbuitschool.
Ja, absoluut. Kan hier echt goed.
Ja, precies. Maar het bleef 15 seconden. Ondanks het aansporen van Kwiatkowski naar Hirschi van ga eens wat doen. Dat zit niet helemaal lekker tussen die twee inmiddels.
Nee, zeker niet dat sprintje nog om de derde plek. Dat scheelt weinig, hè?
Ja, precies.
Wel leuk. Naar welke ploeg kunnen we Kwiatkowski nou dirigeren? Dat hij gewoon eindelijk weer zijn eigen programma mag rijden.
Ja, hij was natuurlijk destined voor CCC.
Ja.
Maar ja, CCC is de gunner.
Het is waar eenmaal.
Het is waar eenmaal. Wat zou een leuke ploeg zijn voor Kwiatkowski?
Hij heeft niet echt een ploeg nodig. Maar hij moet gewoon een ploeg hebben waarvan ze zeggen... oké, je mag gewoon kiezen wat je wil. Je mag alle eendagskoersen en alle rondes van een week...
Ja.
Als je die wil rijden, als je daar op kopman wil zijn, dan mag dat.
Sunweb?
Nee, daar zijn te veel...
Zou die prima tussen passen?
Nee, er zijn te veel goede
renners. Matthews gaat weg, hè?
Ja, maar er zijn toch te veel goede jongens. Hij moet daar toch in een soort stramien gaan rijden.
Ja, maar ik ga hem niet bij een of ander Frans ploegje plaatsen.
Een Movistar?
Ja, daar moest ik ook aan denken. Dat zou ook nog wel een interessante... Ja, dat zou ik hem ook wel willen zien.
Die hebben knaken zat.
Ja.
Die pakken toch nooit punten in het voorjaar. Die koers van een week, ja, waarom niet?
Astana.
Ja, zou ook wel echt een goede zijn.
Voor iedereen goed, hè? Zou voor ons zelfs goed zijn.
Ja. Maar goed, hij wordt vierde vandaag.
Ja, precies. Nou ja, dus dat was het fascinerende. De voorsprong bleef zo 13, 15, tussen de 13 en de 17 seconden zo. Dus echt speelbaar de hele tijd. En toch inderdaad dat je het gevoel, ja, het gaat niet meer gebeuren. Alaphilippe gaat dit natuurlijk nooit meer weggeven. En want hij is ook eens eentje, dus hij gaat in ieder geval niet pokeren voor een kilometer voor de finish zoals in Amsterdam Gold.
Nee, hij ging niet meer zijn schoentje nog vastmaken. Of even aan zijn hoofd krabben.
Ik vond hem vandaag verbazingwekkend rustig.
Ja, hij was heel...
Op een gegeven moment leek hij even vergeten dat hij moest trappen. Was dat zo één moment, zo, toen ze een beetje op net het circuit opgedraaid waren. Toen dacht ik even, ben je nou vergeten dat je... en toen dat het vrij snel was, had hij het weer scherp. Dat hij toch wel moest trappen om naar de finish te komen.
Ja.
Dat was wel goed.
Heel vet.
Ja, maar ja, die won. En we zagen de tranen van Julien, die natuurlijk zijn vader verloren is. Maar nu de kroon zet op zijn werk.
Ja.
Maar toch wel, denk ik, een ondanks een best succesvol, maar toch wel een moeilijk seizoen voor hem ook. In dat hij, er komt natuurlijk met huizenhoge verwachtingen naar zo'n seizoen als wat hij vorig jaar had. Dus het lijkt me best lastig als je dan niet meteen... En het was natuurlijk een rare periode met corona en zo. Dus het lijkt me voor hem een bevestiging.
Het is toch gewoon een absoluut hoogtepunt in zijn carrière.
Ja de kroon.
Ja, zeker.
Wout van Aert, tweede, 24 seconden, wintersprint van Mark Hirschi. Die net Kwiatkowski voorblijft voor brons. Vogeltje, Roglic, Matthews wintersprint van de groep daarachter. Waarin ook Dumoulin nog zit. Die wordt weliswaar 14e. Had echt geen, is normaal gesproken al een strijkijzer. Maar nu,
ja, het was, er zat
nu
niks
leek
meer
het
op.
Helemaal nergens op.
Er zat niks meer op.
Ik moet wel zeggen dat volgens mij Guillaume Martin... Hij ging op het laatste moment, dreigde die Guillaume Martin voorbij te gaan... En die maakte een hele rare zwieper naar links. Dus die, als je die sprint terugkijkt, daar valt ook nog wel het een en ander in te disqualificeren. Maar ja, die jongens zijn allemaal hartstikke moe. Dus dat zal er iets mee te maken hebben.
Ja,
dus dat was het. Zo eindigde het.
Nou ja, ik wil toch wel even ook de achtste plek van Valverde benoemen.
Ja.
Die heeft iets van 12 top 10 plaats in de WK of zoiets.
Echt een kampioenschapsrenner.
Ja, maar er kwam een statistiek voorbij. Dat, nou ja, net iets van 4 keer brons en 2 keer zilver en 1 keer goud.
Ja.
Maar ook gewoon nog iets van 4-5 keer daarnaast top 10. En vandaag ook gewoon weer top 10, ja.
Echt keurig.
Een man is 40, hè?
Ja.
Kijk, het was niet... Van verder verwacht wel wat meer, maar gewoon weer 8e, ja. Sick.
Echt knap.
Ja.
4 Nederlanders gefinished.
Oh.
Tom Dumoulin dus. Ja. Op de 14e plek. Dylan van Baarle op de 35e plek. Sam Omen op de 45e plek.
Mooi. Fijn.
Moet jij eens raden wie de laatste is?
Pieter Wening.
Nee. Vriend van de show. Martijn Tisveld,
echt.
Ik heb gewoon uitgereden.
Nice.
In de grote groep. 21-59 op de 68e plek.
Vrienden van de show rijden altijd uit.
Respect daarvoor.
Klasse.
Echt cool. Dat was de eindstand. Voorspelbokaal?
Ulissi.
Ja.
Bracht het niet, hè? Nee, hij was echt... ik heb hem ook eigenlijk niet gezien. Hij is iets van 47 of zo geworden.
Ja, precies.
42, ik weet het niet. Het was niet best. Tim had George Bennett. Daar had ik voor zijn verjaardag nog een 5-ie op gezet.
niet uitgereden.
Weggegooid geld.
Ja, echt pijnlijk. Betty Jol, 18e. Ja, ook geen rol van betekenis. Eigenlijk sowieso de Italianen een beetje tegenvallen.
Ja, eigenlijk.
In hun eigen land sowieso echt meer van
verwacht. Caruso, beste man, geloof ik.
Caruso, 10 inderdaad.
Ook wel weer opvallend.
Nibali, 15. Ja. En,
Nibali wel nog een paar keer gezien.
Betty Jol,
18. Toen een beetje in die chaos.
Ja.
Dat vond ik ook wel zo'n Nibali moment. Om dan weg te poeven.
Ja.
Maar
Masnada ging nog een keer aan.
Maar toch had hij de benen niet vandaag.
Ja, jammer. Ja, Betty Jol ook niet. Tankink, wie had Tankink? Schachman?
Poeh.
Ja, hij had in ieder geval niet Alaphilippe.
Nee, zeker niet.
Nee, goed. Waren er luisteraars die het goed hadden? Althans, die de combinatie, want daar zochten we natuurlijk naar. De combinatie van het vrouwen- en het mannen-WK. Dus de winnende combinatie was dus Van der Breggen en Alaphilippe. Waren er denk ik heel veel die één van de twee goed hadden. Maar
er waren heel veel mensen die Van der Breggen hadden. Maar er waren echt heel weinig die Alaphilippe hadden.
Echt? Terwijl het
echt heel weinig.
Tweede bij de boekies was.
Ja, ja. Maar echt uiteindelijk de combinatie van Van der Breggen en Alaphilippe.
Mm-hmm.
Eén iemand.
Ja.
Klimschaap 68. Niet te verwarren met Klimschaap 69.
Okay.
Want die had Van der Breggen en Mathieu van der Poel. Mm. Dus nee.
Klimschaap 68. Oh, dit is echt zo naar van dat vriend van de show. Dat mensen allemaal onder een rare nicknames gaan posten.
Ja,
maar goed, ik denk Klimschaap is wel onderscheidend genoeg. Dat je weet dat het jou betreft. Als jij die naam hebt bedacht.
Ja, nou ja, als je aan de andere kant, als je slim bent, dan claim je hem gewoon.
Ja.
Ik denk dat een aantal mensen nu gewoon onze bericht gaat sturen. Yo, Klimschaap hier.
Ja, ik wil graag even de groetjes doen. Ja, dat is waar. Nou, Klim Schaap, gefeliciteerd.
Hartje, jongen.
Ja, echt goed gedaan.
Of meisje, dat weet je niet. Of schaap.
Ja, dat zou me verbazen. Het zou ook hele awkward groetjes opleveren. maar ja, je mag de groetjes doen in de volgende aflevering.
Ja.
Toch?
Zeker, gegroet.
Hey, het is echt raar. Want de Tour is nog net een week gefinished.
Ja.
Lijkt alweer weken geleden nu.
Ja, ja, zeker.
En we hebben natuurlijk nu het WK achter de rug. En wat gaan we nu doen?
Ja, ik moet heel erg beginnen. Ik heb mezelf afgelopen week een time-out gegeven.
Mm-hmm.
Ik heb het Belgisch kampioenschap heb ik overgeslagen.
Ai.
Ik had namelijk een middagdutje gedaan. En toen had ik gedroomd over Niels Pollitt.
Aha.
Die achter me aan zat. Ik weet niet zo goed waarom, maar hij zat achter me aan.
Happend, als een soort Pac-Man?
Ja, zoiets, ja. Dat is natuurlijk bij Niels Ditsan en Polit de beste angstaanjagend.
Zeker.
Dus dan heb ik mezelf even een time-out gegeven. Want er zit wat aan te komen.
Van het wielrennen in het algemeen?
Ja, ja, ik had eventjes even naar buiten.
Maar het zegt wat als jij wielren
frisse
time-out
lucht.
Dat is voor het laatst in 1964.
1964, ja. Ik weet het nog goed. Het was januari. Ja. De mussen vielen van het dak.
Precies.
Ja. Nee, maar er komt een staat. Ja, er staat op programma komende week echt om je vingers bij af te.
Ja, we mogen dinsdag alweer.
Dinsdag, de Binkbank Tour. De enige World Tour meerdaagse koers op Nederlands-Belgische grond.
Ja, met een heel aardig deelnemersveld.
Zeker, zeker. Ik tip Søren Andersen voor het klassement.
Mist ik ook vandaag.
Ja, 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 zeker.
Ik denk niet dat hij had kunnen winnen, maar...
Ah, die op het moment dus dat er chaos was, toen dacht ik, dit is een
krachtigste momentje.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Helaas.
Dinsdag tot zaterdag de Binkbank.
Ja.
Aankomende woensdag, we hadden het er al over de Waalspel.
Zeker, nou. voor de puncheurs.
Voor de puncheurs. / Alaphilippe. Ja.
En zaterdag begint de Giro.
Ja.
Waar wij woensdagavond met niemand minder dan Frank Heijnen gaan voorbeschouwen.
Zeker.
En zondag natuurlijk. La Doyenne.
Ja, dus het is die dag dat de Giro d'Italia en Luik Bastenaak en Luik op één dag vallen.
Ja. Ja,
die is letterlijk zondag.
Ja,
dus dat wordt wat. Dus zondag is eigenlijk de eerste dag dat wij onze aandacht echt moeten gaan verdelen.
Ja, ik
hoe gaan we dit?
Dat vraag ik me ook af.
Dubbel schermen? Of verdelen we de redactie? Omdat de ene helft de Giro gaat kijken en de andere helft zich op Luik Bastenaak Luik focust. Of kijken we alleen de finale van Luik Bastenaak Luik? Dus ik vind dit nog heel ingewikkeld allemaal.
Het wordt zeker ingewikkeld, maar er is natuurlijk één oplossing.
Wat dan?
We kijken in principe de Giro.
Mm-hmm.
Maar tijdens de reclames
kijken
we naar Luik Bastenaak Luik. Dus dan pak je ongeveer 60% van Luik Bastenaak Luik mee.
Okay. Want de Giro is alleen op Eurosport, wil je zeggen?
Daar ben ik ben bang van wel.
Ja. Weet je al wie het gaat becommentariëren?
Ik hoop de Babbelbelg in Kroon. Dat vind ik nog steeds zijn beste duo. Hoewel die Jan, die had je uit, hoe heet hij ook weer?
Jan Gliru.
Ja, ja, die dat mag ook in plaats van de Babbelbelg. Ja. Maar
ik ben voor die commie. Ja, Jan Gliru en Karsten Kroon.
Ja, klopt. Die hebben iets meer chemie. Om het zo te zeggen. Ja. Die hebben,
Over chemie gesproken. De hoeveelheid chemie tussen Roxanne Kneteman en Joris van den Berg. Dat was echt...
Het spatte er vanaf, hè?
Ver beneden nul. Het was wel heel leuk dat Roxanne Kneteman op het allerlaatst nog ging schoolen over dat hij denigrerend had gedaan over de prestaties van Anna van den Breggen.
Ja?
Ja.
Ah, dat heb ik gemist. Heb ik
hij had gezegd, Joris van den Berg had, ze had natuurlijk gewonnen, Anne van den Breggen. En hij was een beetje haar palmares aan het opnoemen. En toen zei hij dat ze vaak, ik weet niet precies meer hoe het ging, het citaat. Maar het kwam erop neer, ze wint vaak als anderen vallen of geblesseerd zijn.
Ja, dat kan je ook niet maken, Joris.
Nee, ja, dat was natuurlijk echt, ja, dat was gewoon flauw. Het was ook flauw.
Ja.
En het is ook, zoals natuurlijk de wet van Willem Dudok luidt, op je fiets blijven zitten, hoort ook bij wielrennen.
Zeker.
Ja, dus, ja,
dus regel 1.
Ja, dus als je, ja, wie wint, die wint. Punt.
Ja.
Ja. Dus dat was daar. Maar Roxanne Kneteman,
terug op de motor, jij.
Roxanne Kneteman, die pakt hem dus even helemaal aan de uitzending. Toch nog even hierover, Joris.
Ja?
Ja, dat is echt heel goed.
Oh, vet. Ja. Heel vet.
Echt een leuke vrouw, die Roxanne Kneteman. Ja. Ik dacht, mochten we nog een keer een leuke voor een voorbeschouwing hebben?
Ja, ja. Bij deze van harte uitgenodigd.
Dochter van, hè?
Ja, zeker.
Goed. Ja, zondag dus LBL. Ja, het wordt wat. Het wordt pittig.
Ja, we gaan langzaam richting een burn-out.
Dat moet dan maar.
Nu al zin in. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete binkbankzitters. Dat is leuk, zeg. Dat zou nou een mooi
leuke
stukje
sponsoring zijn.
Ja, een mooi stukje product placement.
En die hebben
placement.
Geld, hè, banken.
Ja, die hebben geld, ja.
Dat is wel van andere mensen, maar...
Ah, dat maakt niet uit. Het is allemaal wit gewassen. Willem Dudok en mijzelf, uw favoriete Binkbankzitters. Veel dank aan onze sponsoren. Scorito en Canyon en Binkbank. Hashtag fiets van de show. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Tanja Meesters. Bart Knijf. Tim van Delft. Just Fontijn. Oude bekende.
Zeker.
Guido Muskens. Just Fontijn, oud winnaar, denk ik, van de voorspelbokaal.
Zou kunnen. Tim van Delft, drummer van de staat, hè, jongen.
Echt?
Ja.
Nou ja, zegt dat we ook gewoon muzikale vrienden hebben.
Leuk beentje, hoor.
Ongelooflijk.
Maar ook Rolf, Thomas Baks, Peter D., Jan-Willem van Eyck en Anko Goldhoorn. Super veel dank voor jullie steun.
Zit je nou verlegen om aanspraak en genegenheid in deze voor velen toch eenzame tijden? Vergezel dan de 500 vrienden van de show en bezoek dan ons digitale clubhuis op deroodlantaarnpodcast.nl. En paas die doekoes, buur. Kijk, zo moet dat, Tim. We waarderen het zeer en zo wordt het voor ons telkens weer een stukje makkelijker om lekker vaker mooie shows te maken. De Rode Lantaarn is verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hem voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Kajaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, hebben we er nog eentje?
Ja, ik word langzaam wanhopig, jongen. Dat is echt, dus volgens mij denk ik de vijfde of de zesde week achter elkaar dat er helemaal niks gebeurd is. Ik geef ze nog een week, de brandweermaden. En daarna verklaar ik ze officieel uitgerukt.
Dan gaat de uitspraak, je bent nooit uitgerukt in Maden,
ja,
niet meer op.
Nee, maar het is heel fijn voor de inwoners van Maden. Want dan woon je dus kennelijk een uitermate brandveilige brand. Maar ja, god, waarom hebben we dan een brandweer?
Ja, je kijk, op een gegeven moment is alles ook wel een beetje afgefikt, hè? Ja. Kijk, zo'n bejaardentehuis, nou, het kan maar één keer de hens in.
Het gemiddelde schuurtje in Maden heeft al vier keer nodig voordat het...
Dat is wel waar, ja. Het is hardnekkig.
Ja, maar goed.
Het is een hardnekkige vlek in Nederland.
Het is wederom geen oproep aan onze luisteraars, maar toch... Hè?
Als
mocht je
ergens...
in de buurt...
En je hebt toevallig een aansteker bij je...
Ja.
Of je ruikt gas in de buurt van het bejaardentehuis...
Even
geef
bellen,
gewoon een belletje.
Even bellen.
Gewoon even bellen is genoeg.
Ja, ze moeten uitrukken. Goed. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het heel leuk als je reviews achterlaat op iTunes. Omdat we die zelf leuk vinden. Maar omdat ze vooral om anderen helpen om de show te vinden. Hoog in de hitlijst te komen. Vind ik ook altijd leuk. Hoog in de hitlijst.
Top 40 het liefst.
Hebben we er nog één, Jonne?
Jazeker. Top podcast, durven alles te zeggen van BRDT. 5 sterren uiteraard. Heerlijke podcast en top dat jullie tenminste het onderwerp doping durven aan te snijden. Nou. Dat ontbreekt bij veel andere journalisten en podcastmakers. Ja, ik vind het ook goed dat we het hebben gedaan. Ondanks dat ik er ook kritisch over was.
Ja.
Ik heb deze discussie nu met meerdere mensen gevoerd. En het is ook goed dat die discussie wordt gevoerd.
Ja.
Ik sta nog wel steeds erachter dat ik de tijdrit van Pogacar niet per se bovenmenselijk vond. Als je 1.20 pakt op Richie Port.
Ja, de Tour is bovenmenselijk.
Toch een bejaarde Tasmaan. Mm-hmm. Dan valt het allemaal wel mee in mijn ogen. Maar ja, het was goed dat we het erover hadden. En ja. veel reacties. Dus dat...
Het ook al lang niet allemaal positief. Maar dat is ook helemaal niet erg, vind ik.
Nee, ja, bij doping hoop je dat er niemand positief is natuurlijk.
Goed. Wij zijn er woensdag weer met een vooruitblik op de Giro. Dan zonder mij, maar met Franklin Delano Heijnen. Wist je niet, hè, dat hij zo echt heet?
Nee, maar wel echt schitterend. Het dekt wel echt de lading.
Ja, het is wel zo.
Het dekt echt de lading.
Goed, Jonne, was me genoegen.
Het is gelijk.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.